Goedemorgen. Fijn dat we hier zo bij elkaar mogen zitten in Maarn in de kapel. En dat we met elkaar de studie van het jaarthema 2005 mogen beginnen. Dit is de eerste dag. En we kijken met elkaar naar de studie die we hebben genoemd. Heb je het ooit wel eens zo bekeken? En dat hoort bij het jaarthema Colossenzen 3 vers 23. Wat we zo met elkaar nader zullen bekijken. En ik denk dat het goed is dat we eerst met elkaar beginnen met gebed en dan gewoon op ons gemak, al luisterend naar wat God ons te zeggen heeft, met elkaar aan de slag gaan. We zullen met elkaar beginnen. Vader, dank u wel dat u ons zo bij elkaar zet. Kinderen zijn fijn bezig, vader. Voor het eten wordt gezorgd en u legt ons datgene op het bord wat we nodig hebben voor vandaag. Dank u wel, vader, dat we uw woord daarbij mogen openen. En dat het gaat, vader, zoals we hier zitten, stuk voor stuk om ons persoonlijk. U heeft het jaarthema aan ons persoonlijk gegeven. En we willen er met elkaar over nadenken wat dat jaarthema ons als gelovigen te zeggen heeft. En dank u wel, vader, dat het tegelijkertijd heel praktisch kan zijn in het leven van elke dag. De dingen doen die u van ons vraagt, op de manier zoals u die van ons vraagt. Vader, dank u wel dat we in alle zaken waarin u ons neerzet het zicht mogen hebben en het zicht mogen houden op wie u bent. In uw liefde, in uw almacht, in uw heilshandelen en tegelijkertijd ook, vader, hoe u handelt in ons gezin, in de familie, in ons leven. Vader, dank u wel dat u ons kent bij onze naam. Dank u wel, vader, dat u ons aantikt, vader, en zegt, heb je het ooit wel eens zo bekeken? Zaken gaan zien zoals u ze ziet. Zaken gaan oppakken vanuit het perspectief dat u geeft, vader. Daar worden we alleen maar rijker van. En niet rijker, vader, alleen in kennis. Dat is fijn dat dat er is. Maar tegelijkertijd, vader, is het rijk worden ook in het kunnen handelen en kunnen doen wat u van ons vraagt. Mag datgene wat we horen, vader, telkens die 30 centimeter zakken naar ons hart en in onze handen en voeten en in de dingen die we zeggen en doen, laten zien, vader, wie we zijn en wie u bent ten diepste. Leid u zo, vader, en daar dank u voor, in Christus Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen het jaarthema van 2005. Dat staat in het gedeelte dat op uw eerste bladzijde staat van uw brochure. Colossenzen 3, vers 22 tot en met 4, vers 1... Het is een concordante vertaling en ik doe dat met opzet. Zo straks zullen we regelmatig de vertaling van de MBG erbij hebben. Maar dit hebben we met elkaar concordant vertaald. De studie heet dus, heb je het ooit wel eens zo bekeken? En let erop, vraag u zichzelf steeds af bij de dingen die klinken vanuit Gods woord. Van wat heeft het dan te maken met dat gezichtspunt dat Paulus' brief aan de Colossenzen ons wijst? Wat vertelt me dat? Welk perspectief geeft me dat? En ik zal een aantal keren in de loop van deze studie heel specifiek aangeven, kijk, dat is dat veranderde perspectief. Heb je het ooit wel eens zo bekeken? En ik lees u Colossenzen 3 vanaf vers 22. Hij staat concordant vertaald op de eerste pagina, hij staat ook in uw bijlagen. Maar ik heb hem ook afgedrukt in de brochure die u voor u hebt. En daar staat dan, slaven, gehoorzaamt in alles jullie heren naar het vlees. In alles, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van jullie hart, de Heer vrezend. Alles, daar hebben we het jaarthema, alles wat jullie ook maar zouden doen, werkt vanuit je ziel, als voor de Heer en niet voor mensen. Wetend dat jullie van de Heer de vergoeding van de lotgenieting zullen krijgen. Jullie slaven voor de Heer Christus. Want wie onrecht doet, zal wat hij aan onrecht doet terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. En dan heren, de slaven in 22, nu de heren hier in vers 1 van hoofdstuk 4... biedt aan de slaven het rechtvaardige en compensatie aan, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. Ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar 5 keer over gaan studeren. Brief aan de Colossenzen, En dan, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkte dat in de praktijk en hoe werkt dat in de praktijk? Dat doen we dan de laatste dagen met de brief van Paulus aan Filemon, waarin je echt ziet hoe het in de praktijk werkt. En ik denk dat wat is dan het gezichtspunt? Ik licht het eerste zaakje een beetje voor u op. Wat is dan het gezichtspunt dat Paulus' brief aan de Colossenzen ons wijst? Dat is, hoe kijkt u, hoe kijken wij naar de dingen om ons heen? Of hoe kijken wij naar de zaken die we doen? Waarom doe je de dingen die je doet? Wat zit erachter? Kijk je zo ook naar jezelf? Of moet ik de vraag stellen, voor wie doen we de dingen die we doen? En dan denk ik met een kleine letter, maar tegelijkertijd natuurlijk aan voor wie met een hoofdletter. En ik denk dat, misschien is dat niet helemaal uit de verf gekomen, ik ben wel eens bang dat ik dat soort ideeën dan oppak en niet te duidelijk vertel. Maar toen ik bij de eerste zondag van het nieuwe jaar naar voren kwam met het overal over me heen, zo op mijn rug, was dat een lijntje. Want gelovigen is niet iets, of gelovig zijn is niet iets als je in je nette kleren in de dienst verschijnt om elkaar en bovenal om God te ontmoeten. He, je kleed je erop om elkaar te ontmoeten. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat Paulus ons niet alleen op zondag bij elkaar zet in de dienst, waar we dan hem ontmoeten en elkaar ontmoeten, in nette kleding. Maar tegelijkertijd en veel meer is wat Paulus jou en mij wil wijzen, ons wil zeggen, is dat je gewoon met je werkkleding aan in het leven van elke dag de dingen krijgt die je nodig hebt om te kunnen zijn tot zijn eer. Om je gesterkt te voelen, om te zien van het is niet buiten u om, al die dingen. En we denken wel eens te vaak, ben ik bang, dat de brieven of dat de Bijbel dat iets is voor met een speciaal gezicht en speciale kleding. Nee, het is met vuile handen misschien in het leven van elke dag, met je overal aan of met je slagerschot, bezig zijn vlees uit te benen of fruit te verkopen op een ander terrein of les te geven. Of gewoon de taak te doen die God je thuis geeft als vrouw, als moeder, als echtgenote. Om daarin gewoon in die praktijk van elke dag tot Gods eer te zijn. En ik denk dat het is. Paulus is heel praktisch in de dingen die hij tegen ons zegt. Ook in die Colossensebrief. Ook straks als we met elkaar Filemon lezen. Ik merk dat ook aan de gesprekken die we met elkaar hebben. Dat u net zoals ik iets hebt aan de dingen die we horen vanuit Gods woord. Wat klinkt, wat uit de brieven van Paulus klinkt, dat maakt ons het mogelijk op de plek waar God ons neerzet tot zijn eer te zijn. En ik merk als ik mijn werkkleding draag, dat ook daar, dat wat ik mag geloven en mag weten, dat daar praktijk mag worden. Misschien niet zo direct in de dingen die je zegt, maar primair en wel in de dingen die je doet. Daarom is het fijn dat we niet alleen Colossenzen lezen, maar ook een paar dagen studeren in de brief aan Filemon. Zo'n klein briefje. Maar wat een schoolvoorbeeld, zegt de tekst later, wat een schoolvoorbeeld voor pastoraat onder de genade. Paulus geeft jou en mij het perspectief, zo werkt het in de praktijk. En dan heb ik zo'n behoefte, net zoals u, om dat woord open te doen. Om in die spiegel van Gods woord te kijken en te kijken, ben ik op de plek waar u me neerzet, tot uw eer. En dan vallen er in ons leven grote woorden. Woorden als genade. En ik ben wel eens bang dat we de kapstokken makkelijk weten te vinden, maar dat we ook de werkkleding van die kapstok af moeten halen en aan moeten trekken. We zeggen dan genade, liefde in actie. En dan denk ik van hebben we dat dan door, liefde in actie. Het zijn soms van die hele simpele dingen die je dan ziet, is liefde soms niet een bepaalde plek denken te moeten innemen. En op een bepaald moment beseffen, liefde is, Gods liefde is, dat ik die plek niet vasthoud, maar dat ik een stap terug doe en die plek voor een ander laat liggen. Voor degene die God misschien daar wel weer neerzetten. Liefde is ruimte geven, is inderdaad genade in actie. Ik maak plaats, want misschien wil God jou op die plek hebben. En ik Die ruimte wil ik geven. Ik wil tot zijn eer zijn. Het is echt liefde in actie. Hoe kijk je naar elkaar? Hoe praat je over elkaar? Het is soms zo heel, heel simpel in zijn directe lijnen. En hoe vaak merk je niet, ook jezelf corrigerend daarin, nou heb ik toch iets gezegd wat ik beter had kunnen zwijgen. Ik had het beter bij vader kunnen neerleggen dan het toch zeggen. Zo'n woord als genade, dat is een woord dat we moeten proeven. En dan merk je, genade betonen en genade betoond krijgen, dat geeft vreugde. Tuurlijk schenkt dat God vreugde. Als we dat in blijdschap aannemen uit zijn handen. En tegelijkertijd doet het God ook plezier. Heeft hij blijdschap als hij ziet hoe wij elkaar genade betonen. En ik denk dat uit liefde voor een ander je plek vrijgeven. Uit liefde voor een ander een stap terug doen. Dat is gewoon die genade in de praktijk. En wat kan een mens klem zitten in zijn leven als die denkt of als zij denkt dat dat zo moet. Dat het niet anders kan dan op die manier. Terwijl misschien als dan God dat kwartje laat vallen, want ook dat is een proces waar we biddend bij staan, dan zie je een gegeven moment van, hé, het was zo simpel, vader. Het is alleen maar een stapje terug. Het is alleen maar het uit handen geven en het in uw handen laten. Uit liefde voor een ander dingen laten is geen zwakheid, maar is praktijk, is werkkleding dragen. Genade, vrede. Ook zo'n woord. Houd vrede onder elkander. Het is zelfs gedachteloos gezongen. Maar in de praktijk werkt dat toch weer anders. Om niet gerechtvaardigd. U kent het wel. Door het geloof van Jezus Christus. Ja. En ik denk dan aan verzoening. Zijn we erop uit. Wij die van verzoening leven. Wij die wederzijds verzoend zijn met God. Dat van onszelf mogen weten. En daar verbaasd. Verwonderd over zijn, dat hij zo naar ons omziet, tegelijkertijd, zijn we er dan op uit? Dat is een vraag die ik mezelf stel, die ik niet u durf te stellen, maar als ik dan zo'n begrip tegenkom, ben ik er dan op uit, vader, in de dingen die ik zeg en de dingen die ik doe? En mag ik het groter trekken, zijn wij erop uit, ten opzichte van elkaar, die verzoening uit te laten werken? In het gezin, in de gemeente. Op je werk, dus met alle die God om je heen zet, zijn we dan uit op verzoening. Ik denk dat het fijn is om gewoon te gaan luisteren met elkaar. En je telkens in de dingen die ik zeg, die ik je biddend aanreik, werkt het zo bij mij, vader. Werkt het zo uit in de verhoudingen waarin ik sta, waarin ik ben. En ik denk, als je stuk voor stuk met alle fouten die we daar weer maken, en we geven elkaar ook die ruimte daarin, we lopen elkaar niet klem te zetten, we leggen elkaar geen wetten op, zo zou het moeten zijn, maar we geven elkaar ook die fouten die gemaakt worden. Ik weet precies waar ik over praat, als ik het heb over, ik denk nu aan een bepaalde fout die ik maakte. En ik ben blij dat ik hem gemaakt heb. Want op dat moment, ik zat midden in de voorbereiding van deze studie, en op dat moment stond ik met beide benen, ineens midden op de kern van wat God me wilde zeggen. Die studie geef ik voor jou. En die geef ik voor jouw hart. En ik denk niet dat je dan aan mij moet denken. Want ik zei net schoolvoorbeeld van pastoraat. Onder de genade moet ik er wel bij zeggen. Tegelijkertijd denk ik ook stuk voor stuk. Een jaarthema geeft God niet aan de voorganger. Of een jaarthema geeft God niet aan de Bijbelkringleiders. Een jaarthema geeft God aan jou en aan mij. Zoals als gelovigen in de praktijk van elke dag staan. En zo wil ik met je gaan luisteren en gaan kijken naar wat staat er. En dan ontdek je wat eerst tegen je gezegd is, aangereikt is vanuit Gods woord. Zo zou het moeten. Soms doe je dingen omdat je denkt, zo hoort het, want iedereen doet het. Om een bepaald moment te ontdekken, en ik wil het. Ik wil datgene wat u van me vraagt doen. En niet voor een ander en voor wat een ander ervan vindt, maar ik wil ten diepste. Dat is een ander perspectief. Ik wil het doen voor u. Ik wil het doen als voor de Heer. En niet voor mensen. Nou, dat is een klein kerntje. En we gaan nu lezen het brood van smarten. En even zaken op je laten inwerken, door laten werken. Het brood van smarten. Het is een aanhaling uit Psalm 127. U heeft het deze zomer gelezen in uw leesrooster. En ik wil hem toch nog een keertje met u lezen. Psalm 127. Dat kan een keurig tegeltje zijn in de keuken van een groot huis, van een goed huis. Dat kan ook een tegeltje zijn wat je thuis misschien in de gang hebt hangen. Maar ik denk niet dat het gaat om tegeltjeswijsheid, hoe boeiend ook, maar dat het gaat om de praktijk. Daar staat in Psalm 127. En we hebben de vaderen zo mooi in de traditie boven gezegd, aan zeer een zegen is het al gelegen. Reken maar. We gaan even lezen. Daar staat dan in vers 1. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heeren. Een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de handen van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd als zij spreken met de vijanden in de poort. Het gaat natuurlijk om dat vers wat in onze vertaling staat en dan wat letterlijker naar het Hebreeuws, wat concordanter zoals we dat dan altijd zeggen. Vergeefs is het, en ik ben op uw bladzijde 1, vergeefs is het voor jullie die vroeg opstaan om laat op te zitten. Jullie die het brood van de smarten eten. Zo geeft hij het aan zijn geliefde in hun slaap. Daar kan je natuurlijk een bepaalde lichaams- of een bepaalde levenshouding uit ontwikkelen. Hij geeft het aan zijn geliefde in zijn slaap. Maar ik ga lekker slapen. Het komt wel. Je kan allerlei gedachten kan je hieraan kwijt. Maar ik wil een paar dingen laten zien. Er staat in uw NBG, het is voor u te vergeefs, in onze vertaling staat, vergeefs is het voor jullie, die vroeg opstaan, om laat op te zitten, enzovoort. Wil ik een paar dingen even bij zeggen. Wie zijn nou die jullie, die psalmdichter hier noemt? Best goed om dat even te bedenken. Misschien zegt die psalmdichter wel, kijk nou uit wat je aan het doen bent. Degene die menen van, ik kan het zonder God. Ik doe het zonder hem. Zonder hem kan ik het stellen. En kijk eens om je heen. Misschien kijk naar jezelf. Dat is een zaak die ik niet wil zeggen. Maar kijk maar eens om je heen. Hoe mensen in hun leven bezig zijn met hun werk. Wat je ook doet. En dat is eigenlijk wat de psalmdichter zegt. Hoe je ook inspant om je brood te verdienen. Van voor zonsomgang tot na zonsondergang. En maar ploeteren om dat brood te verdienen. Is dat dan brood van smarten? En zie je niet op dit moment het om je heen, misschien in je eigen leven gebeuren, de economie moet draaien, 24 uur per dag. Wat een slavernij maken we niet van winkelpersoneel. Wat een slaven maken we niet van winkelpersoneel. Dingen waarvan je vroeger de ruimte kreeg om ze te kunnen doen. Ik denk even aan het onderwijs. Het lijkt wel of men steeds meer greep wil hebben. Wat voor een ander misschien op een kantoor van 8 tot 5 is. Vroeger bij het onderwijs was dat wat flexibeler. Maar je ziet dat men gewoon je claimt. Als je geen zegt van kan het niet een beetje anders. Omdat je merkt dat je klem komt te zitten. Ja, daar wordt er voor betaald. Dat is soms de manier waarop men je afrekent. Daar wordt er voor betaald. En hij heeft nog gelijk ook, als hij dat tegen me zegt, mijn baas. Je wordt ervoor betaald. Maar het gaat erom van, je ziet om je heen en met elkaar zien we het gebeuren. Hoe mensen als slaven, zowel geestelijk als lichamelijk, vermalen worden tot wrakken. Je ziet het gewoon om je heen. En alles wordt verdiend in die afgod-economie. Daar wordt alles aan opgehangen. En wat is nou onze houding ten opzichte van de dingen om ons heen? Ik denk, wat doe ik dan? Hoe doen we dat dan? In ons werk, op ons bedrijf, op school, thuis. Want dat geldt net zo goed voor degene die thuis hun gezin draaiend houden. En eigenlijk veel meer doen dan wij ooit beseffen als man. In alle dingen die dan gewoon gebeurd zijn als je thuis komt. En misschien zie je ze nog ineens. Maar doen we het nou zo, dat wat we doen, dat het niet is zonder hem, alles wat ik doe, vader, mag dat zijn zoals u dat van me vraagt. En wat moet ik dan met zo'n zinnetje als zo geeft hij het aan zijn geliefde in hun slaap? dan moet u denken aan bijvoorbeeld, en ik geef sommige dingen aan en die lees ik niet, dan moet u bijvoorbeeld denken aan Psalm 126. Dat staat er even boven. Waar dan staat, toen de Heere in vers 1 de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degene die dromen. Toen wij dachten, of Israël sliep, Israël had dat gedaan wat moest gebeuren, zijn muren versterkt misschien wel, de poorten ingehangen, zijn wachters bewapend enzovoort. En God geeft het aan zijn geliefde in hun slaap. Dan moet je denken bijvoorbeeld, en dat moet u zelf maar nakijken, aan het verhaal in 2 Koningen 19, rond vers 35. Dan zie je een gegeven moment, dan wordt Jeruzalem wordt belegerd. Er is een invasie van Assyriërs. En wanneer geeft God de verlossing? Op het moment dat Israël slaapt. Het is nacht, het is donker, de mensen slapen en God verlost. Het hangt dus niet af van een mens. En dat is wat bedoeld wordt met iets wat bedoeld wordt met zo geeft hij het aan zijn geliefde in hun slaap. Als je de psalm zou nalezen, en die moet u voor uzelf vanmiddag maar eens eventjes erbij nemen, 127 en 126 samen. Maar kijk maar eens naar de crisismomenten in Israël. Denkt u aan Hiskia, als die ernstig ziek wordt. Denkt u aan de enorme zaken die daarna gebeuren onder Manasse en onder Amon. En al die zaken zie je telkens, God werkt zaken uit. Hij geeft het zijn geliefde in hun slaap. En ik denk dat dat best goed is om dat ons te weten. Zo'n simpel zinnetje als, Heere, wend ons lot als beken in het zuiderland. Wat zegt je dat nou? Als je denkt aan woestijnen, want dat is het. Als je denkt aan beken, leuk gezegd, maar ze bedoelen eigenlijk wadi's. Die droge rivierbeddingen of waterbeddingen die droog staan. Maar als de regentijd er is, ineens volstromen en leven veroorzaken. Zoals telkens weer blijkt in het leven van Israël dat God de dreiging keert, dat God ook dus de dreiging zal keren die nu dat volk aan alle kanten belaagt, met alle dingen die er gebeuren. God gaat met dat volk zijn weg. Hij geeft het zijn geliefde in hun slaap. Israël is misschien nu nog heel hard bezig om het zelf allemaal te doen. Er komt een moment dat ze alles uit handen zal zijn genomen. Dat het enige wat rest is in vermoeidheid en afbraak slapen. En op dat moment werkt God dat. En denkt u maar eens aan, Heer, wend ons lot als beken in het zuiderland. God werkt zaken uit. Zo'n zinnetje als wat ernaast staat. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Er komt een moment, zo mag je dat lezen, zo wordt het ook door de Joden gelezen. Er komt een moment dat God het zal doen. Er komt een moment dat God onze gevangenschap, onze ballingschap zal omzetten en dat we tot eer van hem zullen zijn. God geeft het zijn geliefde in hun slaap. Alle zaken die we doen, alle zaken die we als mens ons voornemen, ze zijn zinloos als God er zijn zegen niet aan geeft. En er wordt hier gesproken over zonen. En er wordt hier gesproken over al die dingen die in die psalm worden opgestapeld. Huisbouw, zonen die je hebt. Als God het niet zegent. Als God dat niet uitwerkt. Wat is het dan? En als Israël kan nog zoveel doen. En nog zo sterk zijn. En militair zich enorm bewapenen en uitrusten. Als God het niet zegent, werkt het niet. En ik denk wel eens, is dat nou iets, een lijntje zo richting van ons? We weten dat Israël dan die aardse zegeningen mag wachten. Zegeningen van hem mag wachten. En wat wacht ons dan? Denk er voor uzelf even aan Efeze 1 vers 3. Daar spreekt Paulus over geestelijke zegeningen. Denk dan eens even aan die geestelijke zegeningen. Is dat ons werken geweest? Hebben wij er wat voor kunnen doen? Het is datgene wat God ons wil geven, in genade ons wil schenken. En kijk naar de dingen om je heen. Dat is wat een kind moet leren, om dank u wel te zeggen. En soms zeg je dank je wel omdat het je geleerd is. Maar ik denk als het dieper zakt, dan ga je dank je wel zeggen omdat je het wil. Dat is dan het andere perspectief. Het wordt me niet afgewrongen. Ik wil zeggen, Vader, dank u wel. Dit was niet wat ik had gedacht. Dit was niet wat ik had gehoopt. Het is meer. Het is rijk. Het is overvloedig. En ik denk dat dat het enorme is. Hè? Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dat mag je ook begrijpen richting van ons. De dingen die er zijn. De dingen die... Mensen zeggen dat wel eens. Ja, maar jij hebt makkelijk praten. Wat weet je dan van me? Wat weet je van de dingen die in het gezin gebeuren? Wat weet je van de dingen die... Noem maar op, maakt even niet uit. Nergens concreet aan denken trouwens. Maar gewoon het algemeen. Dat is... Als het is zoals het is, dan zeg ik, Vader, dank u wel. En je kunt niet, wat ik dan wel eens hoor, dat op een gegeven moment iemand bijvoorbeeld zei, ja, jij hebt makkelijk praten, want jouw kinderen zitten er allemaal. Van mij is er geen één meer in de dienst. Dat is een zaak die bij God ligt. En dat is niet iets waar wij elkaar op zouden moeten afrekenen, snap ik bedoel? Want daar gaat het helemaal niet om. Het is God die zijn weg gaat. En denk je dat degene die dat dan tegen je zegt, dat is een stuk wanhoop dit wat er klinkt. Dat is misschien een stuk verdriet wat er klinkt. Het zou ons dan tot bidden moeten brengen. En alle zaken die we hebben, Vader, dank u wel. En ik denk wel eens, het wordt zo werd in de voorbeden werd het gezegd, we hebben voedsel, te veel. We hebben onderdak, meer dan genoeg. We hebben, als God ons dat geeft, een gezin, iemand naast ons. Dat zijn allemaal toch dingen waar je God voor dankt. Wat je mag ervaren als de zegen van God. En dat huis zal mij niet klem zetten. En al die andere zaken zal mij niet klem zetten. Ik ben blij dat ik het heb. En ik dank Vader ervoor, net zoals u. Maar dan zie je mensen van hun houten huis een gouden huis maken. En dan denk ik, even uitkijken. Even uitkijken. Leg je zaken misschien, dat is voor jezelf, gewoon om over na te denken. Maar heel veel van de dingen die ik doe, die u doet, die wij mogen doen, denk Vader, dank u wel. U zegent die zaken. En mag u het dan ook gebruiken tot lof en eer van u. We kregen een groter huis, ik kan me nog herinneren. We gingen uit een flat naar een pracht van een huis. Ik weet dat mensen zo ook naar een huis gekeken hebben. Mooi huis. Goed voor de Bijbelkring. Iemand kocht een huis. Ik zal niet zeggen iemand een nieuwe kerk, want dat doe ik niet. Maar het eerste wat ze zei toen ze met de man rondliep. Kan je van een huis. Goed voor de Bijbelkring. Dat is niet van goed voor de Bijbelkring. Dat is mag dat huisvader wat wij dan zomaar krijgen. Waar natuurlijk wel hypotheek voor betaald moet worden, weet ik allemaal wel. En waar je voor moet werken, weet ik wel. Maar mag dit huis in uw handen een instrument zijn tot eer van u? Ik denk dat dat de zaken mogen zijn die we mogen weten. En zo geeft hij het aan zijn geliefden in hun slaap. En ik denk dat dat het punt is. We mogen weten dat als wij gaan slapen, de koe doorgaat met het verteren van het gras dat hij gegeten heeft. Om er straks een lekker stukje vlees van te maken. Dat als de boer het mais gezet heeft, dat hij natuurlijk wel bidt om regen, want dan zet die mais hier goed. Die regen was wel prima, want ik zag heel wat slechte mais onderweg. Dus ik hoop dat de regen werkt. Maar doet die boer er wat aan? Die staat niet tegen die maisplant. Groei, groei. Hij bidt, gaat naar bed en laat het aan God over. Ik bedoel gewoon heel die simpele zaken. Wie op hem vertrouwt zal niet meer beschaamd uitkomen. Dat zijn van die hele simpele dingen die we snel zeggen. Maar terwijl wij rusten van dat wat we gedaan hebben, geeft hij de wasdom aan de gewassen die we nodig hebben om te voeden. Om ons te voeden, om ervan sterker te worden. Ik denk dat dat zaken zijn die we ons heel scherp mogen realiseren. Wat we hebben, wat we doen, wat we kunnen. Het is van hem. Talent dat we hebben. Vader, mag het in uw handen tot uw eer zijn. Dingen die we goed kunnen, mogen mijn handen tot uw eer zijn. En ik denk dat het hele simpele voorbeeld is. Vader, wilt u het zo uitwerken? We gaan naar de tekst. Gods oordeel, en zet u daarbij voor uzelf Gods gericht over Adam, heeft ook nu nog verstrekkende gevolgen voor ons leven. Want bij oordeel zit u gegarandeerd te denken aan rechtspraak, aan veroordeling. Maar je zou moeten denken aan gericht. En dan zet u voor uzelf erbij wat Psalm 82 vers 3 zegt. Daar staat eigenlijk, richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en behoeftige. Dus Gods oordeel, Gods gericht, richten als God richt, is dat doen wat ze nodig hebben. Doe recht aan degene waar ze recht op hebben. Het gaat niet om wat je verdient, het gaat om wat je mag geven aan een ander. Dus Gods oordeel over Adam heeft ook nu nog verstrekkende gevolgen voor ons leven. Door de vloek die God over de grond heeft uitgesproken, moeten we ons dagelijks grote moeite getroosten. Bij vloek moet u denken aan, het is niet wraak van God, maar bij de vloek die God over de grond heeft uitgesproken, denkt u maar aan wat God aan het doen is. God is bezig zaken te herstellen. God is bezig uiteindelijk die schepping daar te krijgen waar hij die schepping hebben wil. God is een God die uit is op verzoening en uiteindelijk de redder van alle mensen te zijn. Dat zijn dingen die we ons daar heel goed bij moeten realiseren. Want wat er daarna was, wat wij dan leven noemen, is geen leven zoals God ons dat wil geven en ook straks zal geven. Door de vloek die God over de grond heeft uitgesproken, moeten we ons dagelijks grote moeite getroosten. We zijn afhankelijk van de planten die de bodem voortbrengt om het hoofd te kunnen bieden aan het constante proces van afbraak waar ons aardse lichaam onderhevig is. Door te eten, door te drinken, kun je zeggen, weren we de dood af op die manier. We moeten ons in het zweet werken om uit het land de zo noodzakelijke voedingsstoffen te winnen. Daarbij maakt het niet uit of wij zelf in de landbouw werkzaam zijn of ons op andere wijze moeten inspannen om in ons levensonderhoud te voorzien. Het beantwoordt allemaal aan de uitspraak van God: in het zweet van jouw gelaat zal jij je brood eten. Ik denk dat we ons dat moeten realiseren. Ik denk dat je van werken word je zo ontzettend moe. Dan kom je thuis, dan heb je je werk gedaan. Dat geldt net zo hard voor degene die thuis de zaken voor elkaar heeft. De inkopen heeft gedaan, het huis heeft gestofzuigd. Noem alle dingen maar op. Die allemaal gebeuren waar mannen dan vaak geen oog voor hebben, maar die wel er zo zijn en waar je helemaal op rekent dat het gebeurt. Dan zou het toch ook kunnen zijn dat die ander moe is. Maar wij schuiven ons voeten onder tafel als man. Even, en verwachten dat er na de zaak theater gebeurt. Terwijl, dus dat zijn van die processen waar God ons op laat zien. In het zweet van je gelaat zal je brood eten. Werken maakt je moe. Werken kost je inspanning en dat soort zaken. Wat wil God ons daarmee leren? Dat de mens er voortdurend aan herinnerd wordt dat hij een broos en vergankelijk wezen is. Dat ervaart je toch elke dag. Je bent aan het eind van je krachten. Je bent blij dat je in bed mag. Je merkt dan hoe weinig je soms maar kan hebben van in een situatie. Hem wordt onophoudelijk zijn onvolkomenheid ingeprent. En dan niet zo van lekker pe, niet als een soort straf, maar je wordt je bewust wie je kracht is en waar je kracht ligt, namelijk bij hem. Bij onvolkomenheid denk ik aan doelmissen, aan het feit dat je het soms heel goed bedoelt. Ook in je pastoraat bijvoorbeeld, of in gesprekken. En dat een ander het dan totaal niet zo oppakt als je het gezegd en bedoeld en gebeden hebt. We moeten ons in het zweet, even kijken, even verder. Hem wordt onophoudelijk zijn onvolkomenheid ingeprent. Als iets goed is, en dat merk ik dan aan mezelf, maar ook aan de sprekers. Van een bijbelkringleider. Als iemand dan na een avond enorm is aangesproken, dan wordt de bijbelkringleider bedankt. Maar het is dan meer zoiets in de zin van, of die spreker, in de zin van: Vader, dank u wel dat u me zo hebt willen gebruiken. Dat is geen vroomheid. Dat is gewoon heel diep het besef hebben: ik kan dit toch niet zelf. Zo naar voren lopen en nog niet zien waar God de accenten gaat neerleggen, is best spannend. Maar elke keer weer weet je, hij geeft die accenten, hij leidt en hij werkt dat uit. Ik denk dat je heel binnend mag beseffen, wilt u het doen? Ik kan het niet. Wilt u het uitwerken en mag het tot uw eer zijn? De schepper wil de mens door moeite, lijden en tranen ertoe bewegen tegenover hem de juiste plaats in te nemen. De mens moet van zijn eigen gereidheid worden bevrijd en tot de ootmoedige erkenning komen volstrekt van God afhankelijk te zijn. Ik ga er vrij snel overheen, maar er staat nogal wat hoor. Want eerlijk gezegd ken ik mijn eigen gereidheid. En ik denk dat ieder mens dat weet. Zijn eigen gereidheid. En dan staat er die ootmoedige erkenning. Vader, ik kan het toch niet zonder u. Mijn adem komt van u. De wijsheid komt van u. De accenten die u geeft, legt u door uw geest bij het spreken neer. Heel scherp besef je dat je tot zijn eer wil zijn. En een gegeven moment zegt iemand misschien, terwijl die je schouders beurs slaat, dat het zo'n fijne preek was. Maar je bent zelf niet. Ja, dat klinkt gek. Maar misschien is dat een verkeerd woord. Nou, misschien dat ik zelf dan niet tevreden ben. Want ik denk, vader, dat is niet gezegd. En het is niet van, het gaat niet om mij. Ik wil, de spreker wil, de bijbelkringleider wil, niets liever. Of de man die met je praat over de zaken van God. Dat niet hij groot en sterk is, en dat niet hij alle eer krijgt, daar gaat het helemaal niet om, maar dat datgene wat God zegt, in de woorden vertolkt door een spreker of een bijbelkringleider, zo mag functioneren, dat het in je leven gaat werken tot Gods eer. En dat is wat je wil. Je wil in dienst van God staan. Je bent niet uit op eer, maar je wil tot eer van hem zijn. En dat bedoel ik een beetje met tot ootmoedige erkenning komen, volstrekt van God afhankelijk te zijn. Iedere dag worden we herinnerd aan de ernstige gevolgen van wat eens in Ede gebeurd is. Dit maakt dat wij met de verlichte ogen van ons hart, daarom bidden we ervoor toch, des te heviger verlangen naar het moment waarop onze verwachting realiteit zal worden. Als je gewoon om je heen kijkt, je had een gesprek met iemand. Als je gewoon om je heen kijkt, leest in de krant, gewoon al die kleine berichtjes van doden die vallen bij een verkeersongeval. Kinderen die aan de zuurstoffles, eigenlijk meer een geraamtetje dan wat anders. Kindertjes in Afrika, je ziet zoveel verdriet en ellende om je heen. Dan zou dat aan de ene kant moeten leiden tot een stuk blijdschap. Vader, dank u wel voor de zegen die ik niet verdiend heb, maar die ik zo van u mag hebben. En tegelijkertijd besef je ook, als ik nou zeg, vader, wacht nog maar even, want het gaat zo lekker in mijn gezin. Of wacht nog maar even, want het gaat zo goed in de gemeente. Dan is dat vrij eenzijdig en egoïstisch gedacht. Want God werkt zaken uit. En dat we hier zijn, zet het ons aan tot gebed. Zet het ons aan tot misschien meer dan gebed. Maar zijn we betrokken bij, als ik die woorden lees. En het is ooit een keertje is dat in een preek door Henk Groenbos naar voren gehaald. Dat met rijkhalsend verlangen. Reken maar, als je dat ziet, dan zou je toch niet liever willen, dan kom nu maar vader. Voor al dat leed en al dat verdriet, wat hij dan zal gaan stillen, gelukkig. Ootmoedige erkenning. Iedere dag worden we herinnerd aan de ernstige gevolgen van wat eens in Ede gebeurd is. Het feit dat we sterveling zijn, bijvoorbeeld. Dit maakt dat wij met de verlichte ogen van ons hart des te heviger verlangen naar het moment waarop onze verwachting realiteit zal worden. Leest u voor uzelf maar Efeze 1. We zien rijkhalsend uit naar het ogenblik waarop ons zielse lichaam van vlees en bloed verruild zal worden door een geestelijk lichaam. Dan zal God zijn belofte vervullen en onverderfelijkheid, heerlijkheid en kracht schenken. Dat zijn woorden die je leest en die je nodig hebt om te weten. Wat zijn de accenten die God zegt? En dan zijn dat de accenten als onverderfelijkheid ten opzichte van wat het nu is. Heerlijkheid ten opzichte van wat het nu is. Kracht ten opzichte van wat het nu is. Onze geestelijke ogen, verlichte ogen des harten, zijn gericht op de Kyrios die God zo uitermate hoog verhoogd heeft. Van hem verwachten we het leven in onvergankelijke heerlijkheid. En dan zegt de tekst, dan zal ons lichaam omgezet worden in een lichaam dat aan het zijne gelijkvormig is. En op dat moment is onze redding compleet. Dan is er die heerlijkheid waar we nu naar onderweg zijn. Dan wordt alles onverderfelijkheid, al die prachtige woorden, die worden dan werkelijkheid aan ons voltrokken. He, dan is dat lichaam van heerlijkheid waarvan het lichaam van onze Heer nu het prototype is, is dan dat geestelijke lichaam dat we allemaal zullen hebben. En dan zal het zijn tot eer van hem, dan zal het zijn aan hem gelijkvormig. Dan is dat zoonschap van ons nu in aarde, een aardevat, zal dan letterlijk aan ons lijf zijn voltrokken. Ja, we pakken de lijn weer op. En gaan voor het tweede deel van de eerste dag verder. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat u zo, als iemand aan u vraagt, waar gaat het eigenlijk over? Dat je toch even denkt van, wacht even, dat moet nog even bij me komen. En ik denk dat dat een goede zaak is. Hè, maar er zijn u zult merken dat er heel veel dingen al gezegd zijn die de loop van de week nader dan ineens handen en voeten krijgen. We zitten op pagina 2 van de brochure, we schieten op. Een volkomen nieuw gezichtspunt. Het is goed Nederlands. Min die E. Een volkomen nieuw gezichtspunt. Ik denk dat het goed is. Hè? Nog even terug. De dingen die we gelezen hebben. Daar vlakboven. Hè? Onze geestelijke ogen zijn gericht op de Kyrios. Die God zo uitermate verhoogd heeft. Van hem verwachten we het leven in onvergankelijke heerlijkheid. Dan zal ons lichaam omgezet worden. In een lichaam dat aan het zijne gelijkvormig is. Ik denk dat het goed is. Ons vernederd lichaam, daar staat zijn verheerlijk lichaam tegenover. En straks zal dat lichaam van ons daaraan gelijkvormig zijn. En als je nou praat over wat is dan een ander gezichtspunt, wat is dan het nieuwe in de zaken die er zijn, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen noemen, en dan gaan we aan dat gezichtspunt wat verder werken, hoe verwerkt u de dingen die u in het leven overkomen? Ja, ik vind het moeilijk om met zoveel jonge mensen erbij dat toch zo te zeggen, maar ik zeg het wel. Denk aan de dingen die je in je leven meemaakt, die je ondervindt, pijn, smart. Die staan niet los van je, maar die grijpen midden in je hart. En die verwerk je toch vanuit je geloof. Dat zijn zaken die je, als er iets vervelends gebeurt, iets, en ik noem het maar zo, ik ga het niet verder inkleuren. Maar bijvoorbeeld in een gezin. Met kinderen, jongens en meisjes, er gebeurt iets, dan is het heerlijk als je dat met elkaar kunt doen. Met elkaar erover kunt praten, maar ook met elkaar als gezin, dat verdrietige wat er is. En wat niet ophoudt, wat pijn doet. Om daar samen hem mee te zoeken. Om aan hem wijsheid en kracht te vragen. Om dat te verwerken met elkaar. En dan is het goed om de tranen bij de een te zien. En dan het stuntelen in spreken bij de ander. In het verwoorden van hoe dwars door die pijn heen. Die met dat kind waar je zo van houdt gebeurt. Dat je kan vasthouden wat er is. En de dingen die er zijn in je leven. Pijn en smart en al die dingen meer. Vanuit je geloof. Vanuit... Het gaat niet buiten u om, vader. Doet het dan minder pijn? Nee. Maar het is ineens, het ligt in zijn handen. Hij gaat er zijn weg mee. En dan kun je het ook doortrekken naar andere dingen. Want dat voorkomt in een mens een negatieve instelling. Dat voorkomt in een gelovige een instelling die jezelf het moeilijker maakt dan het had moeten zijn. Zie het vanuit God. Ga je werk niet met tegenzin lopen doen. Ga niet als er moeilijkheden zijn, wat je om je heen toch meemaakt, misschien bij jezelf ook makkelijk ziet, hè, zuchten en jammeren of zelfs schelden. Maar ga naar hem bij wie je moet zijn. En ik denk dat we ons mogen realiseren. Hè, een preek van een paar weken geleden, en ik lees u dat voor, u hoeft het niet op te zoeken, maar waar ik van weet dat een andere broeder die er ook zit, net zo in zijn hart getroffen was als ik. omdat het je ineens zaken scherp neerzet. Want gij zijt geroepen, Galaten 5, 13 tot 15. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. En wat ons allebei, en het zal meer mensen zijn opgevallen, hebben aangesproken, indien gij echter elkander bijt en vereet. Je zit soms in een gesprek waarvan je na afloop denkt, dit is geen fijn gesprek geweest. Er is misschien niks miszegd, maar de toon was niet goed. Vader, je loopt dan naar huis en je ligt er een nacht over na te denken en je bidt ervoor. En was dit nou tot uw eer? En dan merk je bij de een, en vandaar ik het van die ene broer dan weet, omdat we er een keer, toen kwamen we over op de, we hebben allebei toen gereageerd naar de andere toe door middel van een e-mail. Even laten merken van, de preek al is aangeprikt. Het was gebeurd, je krijgt die preek erbij, je denkt, zie je wel vader, dit was meer bijten en vereten dan elkaar dienen door de liefde. Ik denk dat God zet ons in een leerschool. En die leerschool vraagt van u en van mij waakzaamheid en bereidwilligheid. Als je in de klas gaat zitten als leerling en je wil graag horen wat de docent je te zeggen heeft en je wil met datgene wat hij je zegt echt iets doen, dan is het heerlijk om te leren. Ook al is het moeilijk, maar is het heerlijk om te leren. En God laat ons in de leerschool der genade dingen leren die we nodig hebben. En ik denk dat het goed is om dat ons te realiseren. En ik bedoel dat niet negatief, maar als ik om me heen kijk, als ik zie hoe het in de politiek gaat, als ik zie hoe mensen zich verslikken in hun eigen rijkdom, als ik lees in de krant en daar kan je boos over worden, daar kan je verdrietig over worden. Ik denk, vader, wat is de mens dat u naar hem omziet? Maar dan lees je dat in de zorg directeuren een gigantisch salaris zichzelf eigen maken. Meer dan de minister-president van dit land. Dan denk ik van, wat is dat nou in mensen dat als het eenmaal je te pakken heeft, dat je van hebben, hebberig wordt en hebzucht ontwikkelt. Die graaikultuur heet het dan mooi. Ik ben blij dat we ons dat mogen realiseren. Daar ligt het niet aan. Dat zijn die hele simpele dingen als God je rijk zegent. En we hebben de voorbeelden compleet te over, rijk in ons midden. Ik heb zoveel gekregen. Ik wil het zo graag in dienst zetten van het woord van God. En dan wordt het om zo wordt het uitgegeven. Niet om dit beter, groter, duurder, rijker. Nee, miszeg er niks mee. Natuurlijk mag je genieten. Maar ik zie dat heel veel van de mensen die God rijk zegent. En die gelovig zijn, dit woord kennen, van genade en verzoening willen leven, zeggen van, mag dit wat God mij om niet heeft gegeven? Tuurlijk heb ik ervoor gewerkt, maar dat het zoveel is geworden, vader dank u wel, kan het nou gebruikt worden om dit boekje uit te geven? Of om nieuwe camera's te kopen, of al dat soort dingen meer. En dan is de wonderlijke weg die je dan ziet, op het moment dat iets keihard nodig is, en je denkt, hoe krijgen we dit voor elkaar? Gebeurt er iets waar je denkt, zo klein, ik had er geen seconde aan gedacht, maar u wist het ook. En ik dacht dat ik het moest oplossen, maar u wist het ook. En op tijd deed u dat wat nodig was. Dan is rijkdom iets wat in dienst staat van, in plaats van wat je zelf doet. Hè, en rijkdom, dat is dan een punt, hè, natuurlijk is het fijn om makkelijk te leven, maar hoe heb je het verworven? En dat soort zaken meer. Als je kijkt naar, ik denk wel als vader, Hoe, natuurlijk werkt het in zijn plan uit. Maar die westerse wereld is wel erg op zichzelf gesteld. He, wat doen we er nou uiteindelijk aan? He, de boterberg en de melkplas en de wijnplas en al die dingen meer. We komen om in onze welvaart. En hoe vaak gebeurt het nou dat we dingen die we hebben omgezet worden en een ander kunnen dienen? Ik denk dat het goed is om te weten, en dat is mijn rust die ik dan heb. Ik word wel eens verdrietig als je die dingen dan ziet en leest. He, maar dat God gaat zijn weg met een ieder. God gaat ook de weg met de mensheid. En ik weet ook, en dat is waar ik me aan vasthoud en wat me de vrede in mijn hart geeft, wat Efeze 1 vers 11 zegt, hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. En één ding, dat doel dat hij zich heeft gesteld, dat zal hij bereiken. Gelukkig maar. Een volkomen nieuw gezichtspunt. Uit het bovenstaande hebben we al kunnen opmaken dat wij als Gods heilige en geliefde dezelfde weg als niet-gelovigen moeten gaan. Niettemin mogen we de moeite die ons bestaan met zich meebrengt vanuit een heel ander gezichtspunt beschouwen. Dat is even, hier komt een belangrijk stukje. Ten opzichte van dat brood van smarten wat we gelezen hebben. Hè? Maar we gaan dezelfde weg als niet-gelovigen. Ons overkomen ook verdrietige dingen. Iemand verwoordde dat heel scherp. Die zei gegeven van ja, het ene moment ben je gezond. En het andere moment ben je een patiënt. En dan kan het zijn dat in een mens dat even speelt van, en ik zeg het niet. En waarom niet? Ik wil niet dat ze me zien als patiënt. Ja, ik wil liever dat ze me zien als... Nou, zo werkt dat soms in een mens. We gaan dezelfde weg als niet-gelovigen. En niettemin mogen we de moeite die ons bestaan met zich meebrengt, vanuit een heel ander gezichtspunt beschouwen. Voor ons is het niet nodig steeds direct aan het stervensproces en het daarmee gepaardgaande lijden en verdriet herinnerd te worden. We doen er juist beter aan niet terug, maar vooruit te kijken. Het is wat als je naar de dingen die in je leven of in het leven van je gezin of in het leven van je kind zijn gebeurd of in het leven van je vriend of vriendin of noem maar op, dat je kunt zeggen, ja, het was verdrietig. We hebben er als gezin hard voor, nee, laat ik het anders zeggen, we hebben als gezin voor op ons knieën gelegen met elkaar. We hebben elkaar huilend gezocht, maar we hebben met elkaar telkens in ons verdriet God gezocht. En datgene wat gebeurd is, had God nodig in zijn plan. Daarmee is het niet minder verdrietig, maar ik weet wel dat het daar zijn plekje had en heeft. En dan mag je vooruitkijken naar dat wat God bezig is te bereiken. Zijn doel, alles te zijn in allen. He, dus we doen er juist beter aan niet terug, maar vooruit te kijken. Steeds terugkijken. He, steeds in een gesprek terugkomen op ja maar. En dan hoor je al die oude dingen die gebeurd zijn. Waarom kijk je steeds terug? Kijk dan vooruit. Het heeft toch je leven gediend. De fout die ik gemaakt heb. Baalde ervan enorm. Maar ik zie wel dat alle dingen die ik fout deed. Nodig waren. Om me dingen te leren die ik anders met L. Mijn dingen niet had geleerd. He, zo'n preek als Galaten 5. Bijt en vereet. En vader, dank u wel dat u die preek gaf. Want met alles wat ik wist van genade, verzoening en liefde en vrede. Stond ik even iets wat van u afgekeerd. Of was ik even niet dat 100% bereikbare instrument. Zo leert God dat. En brengt je verder. Op de weg die hij met je gaan wil. Onze handel en wandel staan in een ander teken dan dat van de smart die het gevolg van Adams zonde is. Ook in dit opzicht zijn we naar de wil van God onze Vader uit de tegenwoordige boze eon uitgelicht. We zijn eruit opgeheven. We hebben een ander gezichtspunt gekregen. Voor ons heeft God een nieuw gezichtspunt geopend. We mogen met een heel ander motief de lasten van het leven torsen. Toen Paulus ons onthulde welke geestelijke positie we hebben gekregen door in Christus te zijn, legde hij de nadruk op eenheid en gelijkheid. De teksten die ik hier heb gezegd staan op een aparte bijlage waarmee u zelf aan de slag kunt. Nadruk op eenheid en gelijkheid. Soms is er een preek. Soms sta je te preken. Soms is er een studiemoment. Misschien in de toerusting. Over de Efezebrief op de Bijbelstudie. Dat je denkt van vader, waarom vallen de laatste maanden, laatste weken misschien zoveel zaken die met eenheid te maken hebben? Dan denk je niet, ja, dat is fijn, dat hoort erbij. Maar telkens proberen vader Laat u me zien zoals u het wil. Laat me geestelijk kunnen kijken. Geef me die verlichte ogen des harten. Van waar schort dan die eenheid? Om te ontdekken dat het lijkt soms gewoon een zaak tussen mensen. Tussen broeders. Om ineens te begrijpen, wacht even. Vader, voor mijn ogen. Geestelijke strijd. En dan laat me dat niet schrikken. Je vindt het heel verdrietig. Ik vind het heel vervelend dat het gebeurt. Maar mogen we heel dicht bij u blijven. En dan is je bidden en wat je wil doen en wat je doet is, vader, mogen we dicht bij u blijven. En mag een ieder die in dat proces betrokken is, wij als bidders eromheen en degene die het aangaat, wilt u aan ons hart werken en mogen we niet meer willen dan, ik wil niet tegenover je staan, ik wil naast je staan. Eenheid en gelijkheid, dat zijn zaken die heel erg werken. En dan in zo'n tekst als Colossense 3 vers 14, die ik u even aanreik, dat is gewoon, liefde is dan de enige band die tussen gelovigen effectief is. Die echt resultaat heeft. En dan eenheid, gelijkheid, al die zaken. Nou, leest u de bijlagen en bestudeert u die, praat u er met elkaar over. Ik denk dat het zo goed is dat we op elkaar niet zien, maar dat we op Christus zien. En dat we aan elkaar ontdekken. En wat zitten we nou toch te mieren over het feit dat de een ander tempo heeft dan de ander. Of dat de een verder is dan de ander. Misschien heeft God je alleen maar die meer kennis gegeven om de ander die meer kennis niet heeft, in liefde, genade en verzoenlijkheid aan te mogen reiken. Dan heb je dat zo gezien. En misschien ga je blij van zo'n gesprek verder. Van ja, hey, God bouwt aan je. En doordat je met elkaar ook over geestelijke zaken praat, zie je dat wat God je gegeven heeft. We hebben het wel eens een beetje, misschien toen wat eenzijdig gezegd. Misschien door mij fout gezegd, denk het wel. Maar toerusting is niet om opgepompt te worden met een heleboel kennis. Maar de kennis die God ons heeft gegeven, is er puur en alleen om bedoeld, hoe ga je daar nou mee leven? Hoe werkt die kennis nou uit in je leven, in je wandel en in je handel? Ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Toen Paulus ons onthulde welke geestelijke positie we hebben gekregen door in Christus te zijn, legde hij de nadruk op eenheid en gelijkheid. Je wilt toch? Dat is toch iets wat in je hart zit? Vader, ik sta niet tegenover je. Ook al ben ik het niet met je eens. Ook al zeg je tegen me bijvoorbeeld, noem iemand, denk aan iemand op dit moment. Van ja, maar ik zie dat heel anders. Fijn, maar delen we? Wat delen we met elkaar? Wat hebben we gemeen? En toen zei hij eigenlijk, ik heb gewoon staan tellen met hem achter in de dienst. Dat ziet u allemaal niet. En op een gegeven moment hadden we 7 dingen gemeen en 3 dingen niet. Zij moest kijken, 7 dingen zijn we eens. Het bloed van Christus, datgene wat God doet, de alverzoenen van het al. Ja, en jij ziet dat. Zo, nou, laten we gewoon stoppen met praten. Dat heb ik ook toen gezegd. Waarom? Want je zegt nu, ik vind, en ik ga dan tegenover zeggen, ja, maar dat staat. Weet je wat, we stoppen met praten. We zoeken een moment dat we bij elkaar gaan zitten met z'n vieren. We leggen de Bijbel open, de grondtekst erbij, dan praten we. Niet van, ik denk of ik meen me te herinneren, wat staat er? En dat zal ons stuk voor stuk dan moeten wijzen wat God ons wil zeggen. Eenheid en gelijkheid. Er zijn zoveel zaken die we met elkaar mogen delen. Wat is dat nou in een mens dat je er van een ander moet zeggen? Ja, maar ik vind het toch een rare broek hoor. Of, ik bedoel niet. Ik zeg helemaal niks voor je broek. Maar gewoon dat je altijd even een ander net eventjes kopje onder wil hebben. Waarom? Omdat je dan zelf blijft drijven? Ik denk dat we gewoon in alle liefde met elkaar mogen omgaan. Eenheid en gelijkheid. Zijn woorden werden echter door sommigen verkeerd begrepen, waardoor ze dachten dat die gelijkheid ook voor het aardse leven gold. In de vroeg-christelijke gemeente bestonden grote sociale verschillen. Van welgestelde zakenlieden tot hardwerkende slaven, van Filemon tot Onesimus, wier leven volkomen afhankelijk van hun heren was. Zouden die verschillen moeten verdwijnen? Ik denk dat het best goed is. Zouden die verschillen moeten verdwijnen? Op die vraag geeft Paulus uitvoerig antwoord in de teksten die daar staan. Maar ook al kennen we tegenwoordig geen meester-slaafverhouding meer. De meeste gemeenteleden zijn voor hun broodwinning als werknemers in hoge mate van hun werkgevers afhankelijk. Ze hebben de plicht om degenen die boven hen gesteld zijn naar hun beste vermogen te dienen. En dat bezorgt ons heden ten dage bijna net zoveel moeite en beperkingen. Wat denk je nou? Als je in zo'n situatie zit, met een baas boven je gesteld, een directeur boven je gesteld, een chef boven je gesteld. Een collega die probeert over jouw rug heen daar te komen. Wat doe je dan? Kom je dan voor jezelf op? Of zeg je, wacht even, vader, mag ik dat beeld van u zijn? Dat is zomaar iets wat zomaar kan gebeuren in een werksituatie. Of collega's die tegen je gaan staan aanpraten over de directeur of over de chef. Huil je dan mee met de wolven in het bos? Of zeg je, wat ik gehoord heb vind ik niet fijn. Ik denk niet dat we ben je bij hem geweest zelf? Ben je naar hem toe geweest? Ja, nee, dat heb ik geen. Nee, je moet het niet tegen mij zeggen, je moet het tegen hem zeggen. En als je het normaal gewoon open neerlegt, van daar heb ik moeite mee, dan zal hij zeggen wat hij ervan vindt. En als het naar links is, ga je naar links. En als het naar rechts is, ga je naar rechts. Ja, maar, nee, je gaat naar links of je gaat naar rechts. Maar ik ga niet daarin mee. Ik had het gewoon, we waren in een pretpark, laat ik het zo maar zeggen. Bobbejaanland, maar ik mag geen reclame maken. Trouwens, daar maak ik helemaal geen reclame voor, dat soort dingen. We liepen daar rond en dan loop je met zo'n collega te praten. En dan geef je gewoon aan hoe het werkt. Ja, maar ik ben bij hem geweest. Ik heb het hem verteld. Niet zo van, moet je eens horen, want ik vind het beter. Maar luister eens, enzovoort. Maakt niet uit. Gewoon in gesprek met degene die God boven je gesteld heeft. En als hij zegt, en ik wil het zo hebben, dan zeg ik daarna, prima, dan doen we het zo. Want dat is een positie. En ik denk dat dat een heel simpele positie is. Niet zo van, maar hij zegt het. Ik kan zeggen van, als we het zo doen, is dat niet beter? Soms zegt hij ja, heel vaak zegt hij nee. Dan doen we het op zijn manier. En dat vind ik wel eens lastig. Maar ik wil op de plek waar God me neerzet niet meedoen met de anderen. Maar gewoon, waar het nodig is, positief zijn. Wijzen op een andere oplossing. Ga dan eens naar hem toe, ga eens met hem praten. En wat wij nu als machtigheid hebben, ga voor hem bidden. Ik wil gewoon dat de zaken recht blijven. Ik wil niet dat daar die tegenstander zijn poot tussen de deur wrikt en dingen gaat verplagen. Ik wil tot eer van hem zijn. Ik ken Romeinen 13. En dat is niet simpel, maar dat is gewoon zoals het er staat. En dat wil ik doen. Ik denk dat het ons dus net zoveel moeite bezorgt in ons doen en laten als het vroeger was. Maar zij hebben de plicht, u en ik hebben de plicht, om degene die boven hen gesteld zijn, die boven ons gesteld zijn, maar trek het maar naar jezelf toe, naar ons beste vermogen te dienen. En dat bezorgt ons heden ten dagen bijna net zoveel moeite en beperkingen. En ik denk, hoe los je nou die zaken op? Er was een broeder die in arbeidsproblemen terecht kwam. Hij belde me op en zei, ik heb een conflict. Dat wil zeggen, ik word vals beschuldigd. Hij zegt, hoe moet ik daar nou op reageren? We hebben er met elkaar over gepraat. En we hebben geen moment gezegd, ik heb hem wat bijbelteksten aangereikt. Denk daar aan, dat is wat God zegt. Ik bid voor je. Hij zegt, dat is goed. En op een gegeven ogenblik speelt dat conflict nogal heftig. Hij werd bij zijn chef geroepen. En hij heeft zich niet verdedigd. Hij heeft alleen gezegd van, denk je dat het zo gegaan is als hij gezegd heeft? Er komt een heel verhaal. Op een gegeven moment was de reactie van iemand, dan ga je toch naar de klachtencommissie? Met geweld. En ik zei, wat vind je zelf? Hij zei, nee, denk het niet. Nee, ik zei, dat is niet de weg die je gaan moet. Bid ervoor en laat de zaak gebeuren. Maar zeg, vader, mag ik tot uw eer zijn? een gegeven moment werd er een, zoals dat heet, dan een wijze man bijgehaald. Zo iemand van buitenaf die dan komt oplossen. En een gegeven moment zei hij hij moest zijn verhaal vertellen. En een gegeven moment had hij dus gewoon heel eerlijk verteld, zoals het gegaan was, dat is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd. En zich ook afvraagt, heb ik het dan goed verteld of fout gezegd, dat het zo gebeurd is? Toen zei die wijze man die hem van een andere situatie kende, hij zei, ik was al verbaasd dat jij zo zou zijn, want iemand met zo'n hoge roeping, die doet dit soort dingen toch niet? Hij zei, dus zo naar me gekeken. Ja, ik had dus gezegd, God, alles en alle dingen die hij gezegd had, die waren dus gewoon bekend op de afdeling. En toen had die iemand dus gewoon gezegd, jij met zo'n hoge roeping, ik had dit niet begrepen als je dat had gedaan. Nou, het is best een hele weg geweest. En uiteindelijk belde hij me. Hij zegt, nou moet je iets vertellen. Dat is zo wonderlijk. Hij zegt, kom terug van vakantie. Is die collega overgeplaatst naar een andere locatie? En hij zegt, ik naar mijn baas toe. Zo in de zin van, heb ik iets gemist? Hij zegt, nee. Verder niet voor jou belangrijk, maar hij is overgeplaatst naar een andere locatie. Hij zegt, dat is een reformatorische baas. Hij zegt, weet je wat jij moet doen? Lees Psalm 36 vers 11 en 12 maar. Doei! En zo ging hij weg. Leest hij hem zelf maar. Hij ziet er gelijk het antwoord. Heel wonderlijk. Hij zegt, wat ben ik blij dat je me dat gezegd hebt. Ik zeg, nou, we hebben biddend gezocht naar de beste weg. En ik denk dat de beste weg niet is. Boven op het vinkentouw springen en noem maar op. Maar gewoon de weg gaan die God met je wil gaan. God is je beste. Ben je lid van een vakbond? Zei een collega tegen me. Ik zei, nee, maar ik heb een uitstekende vertegenwoordiger. Toen keek hij me een beetje zo scheef aan. Ik zei, ja. Ik doe het al jaren zonder, maar ik heb hem. Nou, ik ben volkomen buiten de wereld natuurlijk. Maar ik ben wel erg blij met hem. Paulus maakt ons bewust welk voedsel we dagelijks nodig hebben. En daar kom ik, hè. De dingen die gebeuren, de dingen die er zijn. Paulus maakt ons bewust welk voedsel we dagelijks nodig hebben. Namelijk onderlegd te zijn. He, eigenlijk staat er invoeden, dus ontvoeden met de woorden des geloofs. Denk de gezonde woorden des geloofs. Kijk eens hoeveel Paulus ons geeft voor de dagelijkse praktijk. En der goede leer. En ik denk dat dat is wat we nodig hebben. Wat de apostel ons leert, is, ik heb het maar zo geformuleerd, waar voedsel voor hongerigen. Je krijgt. Je honger die je hebt wordt gestild omdat je antwoord krijgt op je vragen. Je kunt denken aan het is de kracht voor zwakken. Je kunt het niet zelf, maar hij doet het voor je. En het is zekerheid voor de angstigen. Dagelijks met die zaken bezig zijn. Hè? Dus Paulus maakt ons bewust welk voedsel we dagelijks nodig hebben onderlegd te zijn in de woorden van het geloof en van de goede leer. En dan merk je dat wat Paulus zegt, je honger stilt, je geestelijke honger stilt. Zo zitten de zaken, vader. Dat bent u aan het uitwerken. Dat je met Paulus leert, mijn genade is uw genoeg, in jouw zwakheid volbreng ik het. Hangt dus niet van mij af, vader. U geeft het de geliefde in hun slaap. En het is voor degene die niet kan leven uit zichzelf de zekerheid om overeind te blijven. En dan staat er dagelijks innemen. Alleen dan kunnen we smeekbeden en dankzeggingen uitspreken voor hen die ogenschijnlijk bijdragen aan onze moeite en zorgen. Dat is een zinnetje om te onderstrepen. Doordat we dagelijks met Gods woord bezig zijn, niet bijten en vereten bijvoorbeeld. Door smekingen en dankzeggingen. Door die uit te spreken voor degene die ons ogenschijnlijk zoveel moeite en zorgen doen. Ik denk dat dat een zaak is. Als je een probleem hebt, en die hebben we. Als er moeilijke zaken zijn tussen mensen, en die zijn er. Dan gaat het niet om dat God tegen zegt naar die ander toe. Maar God kijkt jou aan. Geeft zijn woord en zegt, wat doe jij nou? In de zaak waarin je bezig bent. En dan ontdek ik, net zoals u, dan ontdekken wij door Gods woord open te doen, door daarmee bezig te zijn, door ons daarin te drenken, dat je antwoord krijgt op de zaken die je nodig hebt. Dan ineens functioneert zo dat Galaten 5 ineens met die paar verzen bijten en vereten. Vader doet fout. Wilt dat uw eer zijn? En dan ben ik alleen maar blij dat God op dat moment me de dingen laat zien die ik dagelijks moet innemen. Dan is zo'n simpel zinnetje wat in de preek klonk van afgelopen zondag. Gebed verandert de bidder. Gaan bidden voor degene die je moeite bezorgt. Gaan bidden voor degene waar je zorgen over hebt. Bidden voor degene die je denkt dat tegenover je staat. Gaan bidden. En ik denk dat dat dan gaat uitwerken in je leven van elke dag. Gaan bidden. Want in de brieven van Paulus met name lees ik de ideale aanwijzingen. Hoe ga ik om met degene die God boven me stelt? Hoe ga ik om met degene, dat zei iemand tegen mij, zegt, hoe vaak bid jij voor de overheid? Hoe vaak bid je voor de koningin? Hoe vaak bid je voor de regering? Hoe vaak bid je voor je, noem maar op, hoe vaak bid je voor degene die boven je gesteld zijn? En ik reageerde wat onduidelijk, denk ik. Want ik wilde het antwoord van die kant laten komen. En hij zei, ik ontdekte tot mijn schrik dat ik nooit bid voor Balkenende en de zijne. Dat ik nooit bid voor de regering, dat ik nooit bid voor alle zaken die er spelen. Ik zei, ja, bid voor degene die boven je geplaatst zijn. En dat geldt van heel hoog tot degene die net boven je staat. Maar dat zijn degene die God boven je geplaatst heeft. En reken maar dat het je verandert. Degene met wie je moeite hebt, die je zorgen bezorgen, al die zaken meer, ga er maar voor bidden. En dan merk je dat God inderdaad jouw hart verandert. Misschien niet die ander die gewoon doorgaat. Misschien met al die dingen die anders hadden, hopelijk hadden gekund. Had gewild, maar je wel zou gebeuren. Jij verandert. En dan krijg je dat je, en dat bedoelde ik er net ook voor de pauze. Dat je dat stapje terug doet in liefde. Waar een ander halsstarrig blijft staan. Oké, dan doe ik een stapje terug. Dat is een ander gezichtspunt. Ik doe een stapje terug. En zo reikt God ons, rijk in de brieven van Paulus, dat stapje terug aan. Ga staan op de plaats die God je geeft. Dat is een stapje terug, je moet een ander, ga je gang. En als je zo zaken dagelijks inneemt, zo'n leesrooster, ik ben eigenlijk geschrokken van de reacties. Dat zoveel mensen ons daarom bedankten dat we dat gemaakt hadden. En eigenlijk was het gewoon een keertje op weg naar Pasen gaan. En de reacties waren dusdanig dat we gezegd hebben, we gaan ermee door. En ik hoop dat u vanaf het nieuwe seizoen dus ook weer daarmee verrast wordt. Want er moet nog alles aan gebeuren. We zijn nog niet begonnen, dus dat komt vanzelf. Deze tekst, daar wordt toch van bestand afgehaald. Maar weet dus dat het moet gebeuren, dan weet u dat. Bewust willen weten wat God geeft voor vandaag. En dan datgene wat er dan nog als kop staat. Alles voor Christus. Als voor Christus, alles voor de Heer. Als voor de Heer. Bewust even dat alles, hè. Hier openbaart Paulus echter een volkomen nieuw gezichtspunt. Gehoorzaamd als voor Christus. Dient als slaaf, als voor de Heer. Ik denk dat u aan het voorbeeld mag denken van vanmorgen. Het doen van de dingen die gedaan moeten worden. Denkt u aan de kopjes die gewassen moesten worden. Als voor de Heer. Hij plaatst de zorg voor ons dagelijks brood in het gezegende perspectief dat hij in Colossenzen 3 vers 23 laat zien. Verricht alles wat jullie ook maar doen vanuit je ziel als voor de Heer en niet voor mensen. Niet alleen in onze dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen, waarbij lijden en verdriet vaak niet ontbreken, maar in al onze levensomstandigheden mogen we onze Heer, Jezus Christus, als onze eigenlijke Heer en Meester zien. En ik denk dat het goed is om de zaken die er staan te weten. Je zou erbij mogen zetten, want als je Filippenzen 4 vers 7 daar ziet staan, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden, als in een vesting bewaren, in Christus Jezus. Dat kan een tekst zijn die je zo vaak zegt dat je hem niet meer hoort. Maar denkt u nou aan uzelf. Wanneer, op welk moment, kwam bij u die vrede van God? Vaak ontdek je, het kan als jong mens zijn, kan als wat ouder mens zijn, dat je nog zoveel zaken erbij houdt. Dat je echt van God wil zijn, maar ook daarnaast een aantal dingen wil vasthouden. Bij mij kwam die vrede van God pas echt toen ik ging begrijpen dat ik zaken die ik steeds maar weer vasthield, moest loslaten. Dingen die ik heel graag wilde, niet deed. En af en toe merk ik dat het aan de ene kant een stuk pijn doet, dat ik het heb moeten loslaten. Tegelijkertijd is dat gewoon de weg die God met me gegaan is. Toen ik stopte met naast God een heleboel dingen vast te houden, kwam die vrede er. En hoe kwam dat? Omdat ik tijd kreeg en ging besteden aan de zaken van God. En ik denk dat dat het is. Dat woord, dat geeft je antwoord op je vragen. Dat woord geeft je een doel in je leven wat je anders niet zou zien. Dat woord zet toekomst voor ogen. Er is meer dan datgene wat God ons alleen maar nu geeft. En het is ook die totale kosmos die in het beeld heeft. Al die zaken die we zomaar mogen weten. En dan ga je nadenken over zaken, dan bid je over zaken, dan zoek je wijsheid bij mannen Gods die je op het spoor zetten van datgene wat Gods woord zegt. En dan weet je een hoop, bij wijze van spreken, en daarna ga je er naar leven. Dat is een constant proces. Wat je weet, dat wordt praktijk in je leven. Eerst weet je het met je hoofd, dan met je hart, en dan blijkt het uit je handen en uit je voeten. Je weet waar je staat. Je weet waar je heen wil. En ik denk dat het een van de machtigste dingen die je als mens mag ervaren. Dat is dat God met alle zaken in je leven betrokken is. Dat God met alle zaken in je leven te maken heeft. Dat er niets is waarvan God zegt, dat vind ik eigenlijk beneden mijn pijl. Maar God zegt, ik hou van je. En God is in alle zaken die er zijn aanwezig en werkt zaken uit. Dat geldt naar alle kanten toe in een huwelijk. Dat geldt naar alle kanten toe in de gemeente. Ik denk dat een van de grote problemen is geweest. Bijvoorbeeld, en dat is op de weg van God, weet ik ook wel. Maar het een van de dingen is geweest, hadden we als gelovigen maar in de loop der tijden de seksualiteit de plaats gegeven die God het geeft. Hadden we met elkaar maar openheid betracht over zaken die in het geniep zijn gebeurd en nu openlijk tentoongespreid worden. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je mag gewoon de zaken die God je geeft genieten en al die zaken meer. Dat geldt voor een heleboel zaken. Maar bij alles wat ik doe en bij alles wat ik zeg en bij alles wat ik... Vader, wilt u erbij zijn? Mag datgene wat ik zeg en doe tot uw eer zijn? En ik denk dat dan ontwikkel je dat waardig wandelen. In de jongere Bijbelstudie was dat een geemelijk van die zolderkamer tot de kelder en alles ertussen. Het is allemaal bewoond door God. Ik denk dat we een heleboel dingen in ons leven heel anders zouden inrichten als we hem overal bij betrokken. Ik denk dat het goed is. Je moet niet alleen maar praten, maar er ook naar handelen. Niet alleen maar praten en niet gaan dienen, maar weten van onderschikken. En je dan ook onderschikken. Ik zat gisteren in een gesprek. Ik heb in dienst geleerd mijn waffel te houden. En daarna gaf God me dat mijn hart volkomen wilde zeggen, Vader, gaat uw gang. Eerste onderschikking met mijn mond. Dat was makkelijk, was me afgedwongen. En toen hoorde ik wie God was. In zijn grootheid, in zijn liefde. De redder van alle mensen. Toen ging dat onderschikken. Van harte, con amore, ja, mag ik op de plek gaan staan waar u me wil hebben. En ik denk dat dat zaken zijn die we met elkaar mogen doen. Het is niet het woord van God erbij hebben, maar het woord van God open hebben. En het je laten bepalen. Met hem die achter dit woord staat en die in zijn zoon heeft laten zien, hè, en al die zaken meer, Dit zijn die woorden die we nodig hebben. En ik denk dan wat er staat. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden, als in een vesting bewaren. Hè, dan in Christus Jezus. Zet u er voor uzelf nou eens bij. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt in alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus voor jullie. Ik denk dat het goed is. Dankt in alles. Er staat niet dankt voor alles, er staat dankt in alles. Niet pas achteraf, als het gebeurd is, het leed en de kwaal en noem maar op, danken. Maar in alle omstandigheden waar u en ik ons in bevinden, willen we, Vader, niet zonder u. Willen we u danken, Vader, voor de weg die u gaat. En als ik hem niet begrijp, u gaat uw weg en legt u maar uit, Vader. Dan zie je in de donkerste nacht licht. Is er ineens doorzicht op zaken die je eerst niet zag. Ik denk dat God de weg met ons gaat. En dat alleen al is soms het enige. Weten dat God die weg met je gaat. En met degene gaat die je lief zijn. En tegelijkertijd dwars door alle zaken heen weten, wat bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 vers 13 zegt, God is echter geloofwaardig. Als er één ons vertrouwen waard is, dan is Hij het. Als er één betrouwbaar is, dan is Hij het. Mens kan tegenvallen, God valt nooit tegen. Als je zo met Hem omgaat en Hem de ruimte geeft in je leven, dan is het niet pijnloos. Maar dan is de pijn die hij inzet in je leven en toelaat, dat wat nodig is om je daar te krijgen waar hij je nodig heeft. God is de betrouwbare. God is de geloofwaardige die niet zal toelaten dat jullie aangevochten worden boven wat jullie kunnen. Maar hij zal samen met de aanvechting ook de uitstijging mogelijk maken, opdat jullie het kunnen uithouden. Wat Concordante vertaalt, 1 Korinthe 10 vers 13. Dankt in alles, want dat is de wil Gods, in Christus Jezus, voor jullie. Het zijn die hele simpele weggetjes, waar we morgen over verder gaan, die God ons laat lopen. Met gebed en smeking, onder dankzegging. Dus je dankt alvast, en vooruit dat wat God doet, zo gaat als nodig is. Gebed en smeking, je legt alles neer wat je hebt, onder dankzegging. Vader, het gaat niet buiten u om. Het geeft je op een heleboel zaken een ander perspectief. Ik denk dat het goed is dat we het hierbij vandaag laten en morgen met elkaar verder gaan.